Ja, dank u wel, Vader, voor het lied. Dank u wel voor muziek. Dank u wel voor aanbidding. Dank u wel voor uw geest die ook het lied wil opwekken in ons hart. En we danken u voor uw woord. En we prijzen u dat uw woord levend en krachtig is. Dat u er zelf in meekomt. En dank u wel dat uw geest het ook in onze harten en levens wil brengen. Heer, we bidden op dit moment om uw vrede. We bidden om uw onderwijs in ons hart, uw aanraking. Door uw woord heen, in Jezus' naam. Amen. Ja, het was zo'n 4 weken geleden dat ik een hele mooie en blijde middag beleefde met mijn kinderen. Het was op een maandag en ik was thuis. En Nora, onze jongste dochter, die is ruim 2, die was ook thuis. En Manuel, onze oudste, die was ook thuis, was niet helemaal fit, dus niet op school. En je moet weten, er wordt bij ons op dit moment druk geklust. Er komt een uitbouw aan de achterkant van de woning. Nou, en dus 4 weken geleden op die maandag, zo tegen het einde van de ochtend, toen werd er een stofschot geplaatst. Nou, ik weet niet of jullie weten wat een stofschot is. Het is geen mooi woord. Het is ook geen mooi ding. Want dat is een soort van extra wandje. En dan gaan ze met houten platen maken ze zo'n wand en je hele achterpui die verdwijnt, al het licht verdwijnt. En je woonkamer wordt ook nog weer 1,5 meter korter. En je hebt op een gegeven moment het gevoel van, want dat timmer is dan zo dicht en ik was erbij. Het wordt echt zo'n somber hol. Gewoon echt zo'n donkere grot waar je dan ineens in moet wonen. En die lampen moeten dan de hele dag aan. Dus ik vond het geen leuk ding. Dus ik stond er zo naar te kijken. En toen kreeg ik een briljant idee, al zeg ik het zelf. Ik zei tegen Manuel en Nora, ik zeg, weet je wat jullie mogen gaan doen? Ik zeg, jullie mogen gaan schilderen. Ik zag daar gewoon een grote muurschildering van 12 vierkante meter voor me. Ik denk, laten we dat huis een beetje opvrolijken. Nou, wat denk je als je tegen 2 kinderen zegt, pak verf en ga los? Precies. Glimmende oogjes, enthousiasme en ze gaan ervoor. Dus op een gegeven moment, echt die kleine Noor ook echt driftig meedoen. Allemaal vrolijke vormen. Nou, er kwamen landschappen en huizen en poppetjes. Dat is echt super. Dus ik dacht echt van, dit is echt een goed idee. Ik was aan het genieten. Nou, in de loop van de middag kwamen Luca en Rosanne thuis. En die zagen dat natuurlijk. En die zeiden, mogen wij ook meedoen? Ja, natuurlijk. Huppakee, kwasten erbij. En die gingen ook helemaal los. En toen dacht ik alweer, wat is dit een goed idee. Echt. Ik was aan het genieten van de kinderen die aan het genieten waren. Dat was blijdschap, vreugde, super. En toen kwam Harmke thuis. Nee, dat kan toch? Er kwam gewoon iemand thuis. Dat was nog allemaal... Harmke komt thuis. Dus die komt zo die kamer binnen. En die ziet daar dat stofschot. En die prachtige creatie. En ze zegt... Zo, wat leuk zeg. Ja, nee, dat had je niet verwacht, hè? Ja, dat dacht ik al. Pas toch op, jongens. Nee, dus hij zei, leuk, wat hebben jullie dat prachtig gedaan. En ze meende het oprecht, laat dat gezegd zijn. Maar, ja, je voelt wel aan, hier eindigt het verhaal natuurlijk niet. Hè? Er was nog een dingetje, zeg maar. Een soort van, het venijn zit altijd in de staart. Nou, dat bleek ook een dingetje. En dat heb je vaak met hele mooie dingen, met eindeloze vreugde en blijdschap. Ergens stopt dat een keer. Ik weet niet of je dat wel van vroeger kent, hè? Dan was je aan het... Dolle met je broertjes en zusjes. En dan zeiden die ouders van, stop maar, dan wordt toch weer huilen. Weet je wel? Een beetje dat gevoel. Nou, er was hier ook zo'n dingetje. En dat dingetje werd helder toen Harmke vroeg van, zeg, welke verf hebben jullie eigenlijk gebruikt? Toch niet die niet uitwasbare plakkaatverf? Hij dacht, ja, weet ik veel. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Daar kijk ik niet naar. Maar wat bleek? Ja. We hadden de niet uitwasbare plakkaatverf gebruikt. Nou. Ik zal even klappen. Harmke was niet echt blij. Nee, en daar had ze ook hele goede redenen voor. Reden 1 was het antieke kastje van haar overgrootmoeder. Wat ooit was gerestaureerd voor 2000 gulden, voordat het aan ons geschonken werd, die zat onder de verf. Het wordt nog veel slechter hoor. We hebben 2 van die witte bijzettafeltjes. Onder de verf. De kleren van de kinderen. Onder de verf. En. Iets meer mededogen verwacht. Ja, maar de ergste reden moet nog komen. En die ergste reden was dat ik op een gegeven moment zei. Ja, Sorry schat, ik moet nu weg. Dat was echt slecht. Ik moest spreken in de stad bij een samenkomst en ja, ik moest weg. Dus dat was gewoon echt niet goed, nee. Dat was niet handig. Dus, Harmke was niet echt blij. En wat heb ik geleerd die middag? Heel veel dingetjes. Dingetje 1. Een briljant idee met een tamelijk slechte uitvoering is een slecht idee. Zorg, mannen van de VBG, zorg dat je alle niet uitwasbare verf verwijdert uit je huis. Of lees tenminste het etiket. 3. Ik leerde, ik ben een onverantwoordelijke echtgenoot. Want ik laat mijn vrouw de rotzooi opruimen die ik zelf heb gemaakt. En als laatste, en dat is op zich heel mooi, ik heb mijn vrouw en mijn kinderen weer beter leren kennen. Want ik weet nu meer dan daarvoor waar Harmke verdrietig van wordt. Had je dan bijna 15 jaar huwelijk nodig om erachter te komen? Nou, soms is het goed om daar aan herinnerd te worden. En ik weet nu meer dan daarvoor waar mijn kinderen blij van worden. Want als je wilt weten wie iemand is, dan heb je het nodig om te weten waar die verdriet van heeft of verdrietig van wordt. Als je wilt weten wie iemand echt is, dan heb je het nodig om te weten waar die blij en gelukkig van wordt. Dus, eind goed, al goed. Dat was de mooie les die ik eruit gehaald heb. En weet je, dat geldt precies hetzelfde voor de Heere God. Als wij willen weten wie God is, dan hebben wij het nodig om te weten waar hij blij mee is. Zijn grootheid, zijn majesteit, die kunnen wij alleen kennen als wij weten waar God vreugde in vindt. En daarom vandaag, op de start van een nieuwe serie over de vreugde van God, willen wij ons gaan verdiepen in de God van de vreugde. Waar vindt God vreugde in? Want als wij God willen kennen zoals hij echt is, dan hebben wij het nodig om te weten waar hij zijn vreugde in vindt. Waar hij blij mee is. En we gaan zo onderweg naar kerst, gaan we al die zondagen nadenken over de vreugde van God. En vandaag mag ik deze serie openen. En ik wil hem openen vanuit een prachtig gedeelte, Filippenzen 3. Waar Paulus laat zien dat het zijn hartstochtelijke verlangen is, ons is om zijn vreugde te vinden in de Heer Jezus. Dan staat het ook boven, laat de Heer uw vreugde blijven. Het gaat met jullie lezen, Filippenzen 3, 1 tot 11. Daar staat, voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Het is altijd weer mooi om te beseffen dat hij schrijft vanuit de gevangenis. Hij zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op onszelf, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, ja, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Tot zover. Als er één ding is wat je wilt, wat wil je dan? Ik wil maar één ding, zegt Paulus hier. En dat ene wat ik wil, dat is dit. Ik wil Christus kennen. En als wij vandaag beginnen met die serie over de vreugde van God, dan willen wij maar één ding. En dat is precies hetzelfde. Wij willen God kennen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. We willen hem beter leren kennen. En als Paulus zegt, ik wil kennen, nou, dat is het Hebreeuwse woordje yada, het Griekse woordje ginosko. En als Paulus zegt, ik wil Christus kennen, dan bedoelt hij niet te zeggen, ik wil weten hoe het zit. Ik wil weten hoe het zit met Christus. Ik wil weten hoe het zit met de opstanding. Ik wil weten hoe het zit in theorie. En dan zegt hij ook niet, ik wil geloven. Ik wil geloven wie Jezus is. Ik wil geloven dat de opstanding zo is. Ik wil geloven dat ik één zou kunnen zijn met Christus. Ik wil het geloven. Dat bedoelt hij ook niet. De ware betekenis van kennen, dat gaat rijken, gaat verder en is rijker. Als Paulus zegt, ik wil Christus kennen. Dan zegt hij, ik wil student zijn. Ik wil student zijn van alles wie God is. Van alles wie Jezus is. Van zijn karakter, van zijn wezen. Ik wil student zijn van zijn hart en van alles wat daarin leeft. Hij zegt, ik wil Christus kennen en dat betekent, ik wil mij met al mijn zintuigen, wil ik mij uitstrekken naar Jezus. Ik wil hem zien. Ik wil hem horen. Ik wil hem aanraken. Ik wil hem proeven. Ja, als Paulus spreekt over kennen, zoals hij er hier over spreekt, dan bedoelt hij, ik wil niet alleen ontvangen wat Christus kan geven. Nee, ik wil zien wie die is. En toen ik zo Paulus beluisterde, toen moest ik ook denken aan het verlangen van die andere godsman, die veel dieper weg zit in het Oude Testament, Mozes. Mozes op de berg, die ook dat heerlijke gebed bidt. Heere God, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Dat is hetzelfde verlangen als wat Paulus hier had. Heere God, ja, ik wil wel ontvangen wat u kunt geven, maar meer nog, ik wil zien wie u bent. Toon mij toch uw heerlijkheid. En het is precies dit gebed van Mozes dat hem maakt tot die intieme vriend van de Allerhoogste. Toon mij toch uw heerlijkheid. En weet je, als we kijken naar het volk waar Mozes leiding aan gaf, oh, die hadden veel meer moeite, die worstelden daar veel meer mee om hun vreugde te vinden en te zoeken in wie God is. Hun vreugde, ja, dat was eigenlijk een soort van achtbaan. Het ging maar op en neer. Ze waren afwisselend blij met God, boos op God. Blij met God, boos op God. En dat begint eigenlijk al in Exodus 4, als daar dan het woord komt van de Heer tot het volk via Mozes. Ik heb jullie jammerklachten gehoord en ik ga jullie verlossen. Nou, dan zie je dat het volk hier zit. Ze zijn blij. En ze knielen en ze danken. Maar ja, dan zegt Farao nee. En de straffen worden zwaarder en de slavernij wordt heftiger. En dan worden ze boos. En dan gaan ze mopperen op Mozes en ze worden boos op God. Dan zitten ze daar. Maar God grijpt in en verlost ze toch. En dan zijn ze blij. Dan zitten ze daar. Alleen dan komen ze bij de Rode Zee en dan zien ze de farao en dan worden ze bang. En dan worden ze boos. En dan zeggen ze, Mozes, waren er in Egypte dan geen graven dat je ons hier helemaal moest brengen, zodat we hier konden sterven, boos. Maar ja, God, die maakt een pad door de zee en ze zijn weer blij. En er zijn 800.000 vrouwen die zingen daar en met een tamboerijn maken ze muziek, feest. Maar dat duurt maar 3 dagen, want daarna is het water op en dan worden ze boos. Enzovoort. En je ziet dat daar waar Mozes zegt, toon mij toch uw heerlijkheid, ik wil zien wie u bent. Dan zie je dat het volk hun blijdschap alleen maar vindt in God. Dan, wanneer God precies doet wat ze willen, of precies wandelt in het straatje van hun verwachtingen. En als het dan anders wordt, dan worden ze boos. Maar dan dat gebed van Mozes. Als u niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet optrekken. En dat hier, in dat gebed van Mozes, dat was in de woestijn. Met andere woorden, Mozes die zegt, ik verlang zozeer naar uw nabijheid en naar het kennen van u en naar het zien van wie u bent. Ik ben liever in de woestijn, in die plaats van ontbering, in die plaats van onveiligheid waar niets is. Daar ben ik liever met u dan in een land van overvloed zonder u. Want ik wil heel dicht bij u zijn. Ik wil uw heerlijkheid zien. En datzelfde verlangen, dat proef je ook hier bij Paulus in de gevangenis. Paulus die in 2 Korinthe 6 zegt, ik ben verdrietig. Maar toch ben ik altijd verheugd. Ik wil Christus kennen. En ik wil delen in de vreugde die er is in hem. En ik geloof vanmorgen dat hier mensen zitten. En je bent op die plaats waar Mozes is. Misschien ben jij wel in de woestijn. Maar is het precies jouw gebed? Ik mag dan zijn in de woestijn. Maar oh, ik ben liever in de woestijn met God. Dan in een land van overvloed zonder God. Misschien ben je wel op die plaats van Paulus. Misschien zit je wel in de gevangenis. Maar dan zeg je, ja, ik ben verdrietig. Maar toch ben ik altijd verheugd. En misschien heeft de afgelopen week jou wel onrustig en onzeker en angstig gemaakt. Misschien is er ontzettend veel in jouw leven om verdrietig over te zijn. Er is ook ziekte en gebrokenheid in de gemeente. Er is zoveel verdriet. Maar dat je zegt, ja, maar toch, met Paulus kan ik zeggen, ik ben verdrietig. Maar toch ben ik altijd verheugd. En als we zo staan op de drempel van die nieuwe serie de komende week over de vreugde in God. Ja, misschien moet je dan wel zeggen, ja, om eerlijk te zijn, ik ben meer een beetje daar onder dat volk. Ik voel mij afwisselend blij en boos op God. En ik wil zo graag dat God gewoon wandelt in het straatje van mijn verwachtingen. Ik wil gewoon dat God doet wat ik wil. Dat is voor iedereen het beste. En dat je daarmee worstelt. Dat je zegt, ja, ik zou zo graag dat van Paulus. Ja, oh, dat geheim van Mozes. Maar hoe dan toch? Ik wil wel me uitstrekken. Ik zou het willen nazingen. Ik wil Christus kennen meer dan iets anders. Maar het komt maar niet op in mijn hart. Hoe dan? Hoe dan? En weet je wat ik zo mooi vind aan Filippenzen 3, aan dat vers van Paulus? Hij deelt niet alleen met ons zijn hartstochtelijke verlangen om Christus te kennen. Wat hij ook doet is dat hij twee wegen aanwijst. Twee wegen naar het hart van God. Twee wegen naar een intiemer kennen van de Heer Jezus Christus. En ik heb die twee wegen genoemd. De weg van de tranen en de weg van de lach. Twee wegen. De eerste weg. De weg van de tranen. Paulus die zegt hier, ik wil Christus kennen en ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. Paulus die spreekt hier over lijden en in zijn geval was dat vervolging. En zo zijn de mensen onder ons gevlucht. Ze weten precies wat vervolging is. Om huis en haar te moeten verlaten, te moeten vluchten naar Nederland. En je bent hier neergesteken in deze gemeente. En ons gebed is zo dat je hier tot rust kunt komen. Dat je je veilig weet. Sommigen onder ons die weten precies wat vervolging is. Maar de meeste van ons, vervolging ondervinden wij niet letterlijk. Het gebeurt ons niet letterlijk. Maar tot die tijd dat het misschien letterlijk van ons gevraagd wordt. Dat betekent het delen in het lijden van Christus. Een intensere gemeenschap met hem. In zijn tranen. Het was een paar jaar geleden dat ik op een gegeven moment de beslissing maakte, ook voor mezelf, om vrijmoedig te zijn in gesprekken met mensen, in het stellen van een persoonlijke vraag. En dat is dan deze vraag die ik dan stel. Wat zijn dit voor tranen? Wat ik wel merkte als ik gesprek had met mensen en dat er dan ja, de ogen vochtig worden of soms dan biggelen, er tranen over de wangen, dan kun je soms een beetje verlegen mee voelen. Moet ik nou iets zeggen? Of moet ik nou niet iets zeggen? En soms dan helpt een tissue. Dan kun je in ieder geval iets doen. Soms dan is de overkant ook een beetje verlegen met de situatie van iemand die wil eigenlijk niet huilen, maar hij huilt toch. En vaak merkte ik dat ik dan de tranen begon in te vullen. Dit zullen wel tranen zijn van verdriet of tranen van ontroering of tranen van pijn. Maar op een gegeven moment dacht ik, waarom vraag ik dat niet gewoon? Waarom ben ik niet gewoon vrijmoedig en vraag ik het? Zo gauw ik tranen zie, dan zeg ik, wat zijn dit voor tranen? En heel vaak is het dan even stil en dan denkt de ander even na en dan komt daar een antwoord. En heel vaak dan zijn het andere tranen dan dat ik dacht dat het tranen waren. En als je iemand echt wil kennen, dan heb je het nodig dat iemand jou meeneemt in zijn tranen. Iemand jou meeneemt in zijn verdriet, in zijn pijn. In zijn teleurstelling. Dat is de weg van de traan. Je weet pas echt wie iemand is als je weet waar hij of zij verdriet van heeft. Als je weet waar hij of zij verdrietig van wordt. Wat zijn dit voor tranen? En dan mag de ander beslissen, zal ik het delen, zal ik het niet delen. Maar daar waar die deelt, dan ga je dieper in het kennen van een persoon. En Paulus zegt hier, ik wil Christus kennen. Ik wil wandelen op het pad van de tranen van Jezus. Ik wil met hem zijn in Gethsemane. Ik wil met hem zijn op Golgotha. Ik wil met hem zijn daarbij dat kruis. Heb jij ook iets geproefd van de tranen van Jezus? Het verdriet wat is in zijn hart. Dat is de eerste weg, de weg van de tranen. En er is ook een tweede weg. Een tweede weg naar het hart van God. Een tweede weg naar het beter leren kennen van wie God is en wat er leeft in zijn hart. En die weg heb ik genoemd de weg van de lach. De weg van de vreugde. En dat is ook wat Paulus hier zegt. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. En dat is helemaal niet theologisch verantwoord. Maar daar in Matthäus 28, daarin is daar eerst die aardbeving. Hè, en dan komt die engel naar beneden om het graf open te maken. En ik denk dan altijd dat de vader met zijn benen trappelt op de aarde. Dat daar dan die aardbeving vandaan komt. Want de zoon is opgewekt. Dat God gewoon dankbaar en vreugdevol is. Dus dat mag theologisch niet, maar dat denk ik dan. Dat stel ik me zo voor, de aarde beeft, want de Heer is blij. De Vader heeft de Zoon opgewekt. En God houdt van leven. God houdt van overvloed, van overvloedig leven. En daar is vreugde in de kracht van de opstanding. En daar waar jij tegen iemand kan zeggen, wat zijn dit voor tranen? Dan kan je ook aan iemand vragen, wat is dit voor glimlach? Wat is dit voor schaterlach? Wat zit je nou te grinniken? Waar word je nou blij van? Want als je echt wilt weten wie iemand is, dan heb je het nodig om te weten waar die blij en gelukkig van wordt. En als wij meer willen ontdekken van de grootheid en de majesteit van God, dan hebben wij het nodig om te weten waar die blij van wordt. Waar die vreugde in vindt. Dat is de tweede weg. Naar het intiemer kennen van God. Naar het meer gaan houden van God. Dat je weet waar God vreugde in vindt. De vreugde van God is als een deur naar het beter leren kennen van zijn hart. De vreugde van God. En wat ik zo mooi vind, Psalm 84, ook zo'n schitterende psalm over de heimwee naar God. Daar staat in vers 6, gelukkig de mens die zijn toevlucht zoekt bij u. Met in zijn hart de wegen tot u. Heb jij die twee wegen in jouw hart? Die twee wegen tot God. Zoals Psalm 84 zegt. Ken jij die weg van de tranen naar het hart van God? Die weg van de lach naar het hart van God? Heb je daarin verdiept? Vader, Zoon en Heilige Geest. Waar heeft u nou verdriet van? Vader, Zoon en Heilige Geest. Oh, waarin vindt u vreugde? Het zijn wegen naar een intiemer kennen. En als wij vandaag beginnen met die serie over de vreugde van God, dan beginnen wij samen de komende weken te wandelen op de weg van de lach. En oh, wat gaat het een mooie reis worden. En weet je, in een wereld op drift, dan hebben wij het zo nodig als gemeente om te putten uit de vreugde die er is in God. Als de gemeente van de Heer Jezus met een zekere toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als de gemeente van Jezus niet vreugdevol weet te zijn, waar moet de wereld dan heen om ware vreugde te kunnen vinden? En daarom, het wordt een ontdekkingsreis. We gaan samen wandelen op de weg van de lach. Meer ontdekken van de dingen waarin God vreugde vindt. Om zo dichterbij te naderen tot zijn hart. En te weten wat daarin leeft. Dat we meer van hem gaan houden. En wat is dan het beginpunt van die wandeling op de weg van de lach? Nou, ik geloof dat het allereerste waar God vreugde in vindt, dat is dat hij vreugde vindt in zichzelf. Daar begint ons denken over vreugde. Ons denken over vreugde begint niet op aarde, maar het begint in de hemel. Ons denken over vreugde begint niet bij onszelf en bij de mens. Nee, het begint bij God. En dan in de eerste plaats ook nog niet eens in wat God ons allemaal kan geven. Nee, het begint gewoon bij God. In God. Bij wie God is. En het bijzondere van het wezen van God. God is één, zegt de Bijbel. God is één. De Joden belijden dat van oudsher. Onze God, God is één. En tegelijkertijd is onze God meervoudig in zijn eenzijn. God is in zijn wezen, intrinsiek in wie hij is. Is hij een gemeenschap in zichzelf. De gemeenschap van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En wat nou het unieke is aan onze God, is dat het een God is die in zichzelf uitbundig, vreugdevol en vol blijdschap is. En de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die genieten van de onderlinge band die er is. En die onderlinge band in die gemeenschap die God is, dat is een bron van vreugde voor hen allemaal. Voor God. Dat is mooi. God heeft geen schepping nodig om vreugdevol te zijn. God heeft onze aanbidding niet eens nodig om vreugdevol te zijn. Want voordat de wereld gemaakt werd, was God volmaakt gelukkig. En volmaakt vol vreugde in zichzelf. Van eeuwigheid af, tot in alle eeuwigheid, zal God vol vreugde zijn. Oh, hij heeft verdriet over gebrokenheid, over zonde, over pijn. Oh, zeker. Maar in zichzelf, in zijn wezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid, gisteren, vandaag en morgen, is er uitbundige vreugde in het wezen van God. Dat is belangrijk. De reden van de schepping is niet dat God dacht van, ik wil graag vreugde ontvangen. Nee, ik wil vreugde uitdelen. Er bestaat zoveel uitbundige vreugde in mij. Ik wil die vreugde delen met een schepping. Wat een ontspanning voor ons. God is volkomen, volmaakt, gelukkig. En vreugdevol. Ik moest denken aan die twee, Dick en Rick Hoyt. Vader en zoon. En misschien ken je het verhaal. Dick en Rick. Rick was geboren met een hersenbeschadiging, waardoor hij een verstoorde motoriek had en in een rolstoel zat. En in 1977, toen Rick 15 jaar oud was, begon hij samen met zijn vader marathons en triathlons te doen. En in de 40 jaar die volgden hebben ze samen meegedaan aan 1100 sportevenementen. En als ze dan meededen aan een triathlon, hoe ging dat dan? Nou, vader Dick, die zwom. En die had een tuigje. En aan dat tuigje zat een touwtje. Aan het touwtje zat een bootje. En in dat bootje lag Rick. Heerlijk te genieten. En zijn vader zwemmen. Tijdens het fietsen, dan zat Rick op een speciale stoel voor op het frame. En tijdens het rennen duwde vader Dick een speciale rolstoel. En zo deden ze mee in 6 Ironman triathlons. De zwaarste triathlon op aarde. Samen deden ze mee aan 72 marathons. Samen hebben ze op een gegeven moment een tocht gemaakt door Amerika. Al rennend en fietsend in 45 dagen 6000 kilometer. En vorig jaar zijn ze gestopt met wedstrijden. Dick is nu halverwege de 70. Rick is halverwege de 50. En misschien vonden ze het wel welletjes. Maar ze hebben miljoenen mensen op deze aardbol geïnspireerd. Vreugde gegeven. Mensen die hen zagen zwemmen, zagen fietsen, zagen lachen. Oh, die genoten van deze vader en deze zoon. Maar weet je wie het meest genoten heeft? Het meeste hebben genoten de vader en de zoon zelf. Want tussen deze vader Dick en deze vader Rick bestond zo'n intense band. Nou, en die intense band die er tussen hen is, dat is voor hen die bron van vreugde waaruit ze putten. En de motor achter al die sportieve prestaties. Dick en Rick. En nu is daar, in het universum, van voor alle eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid, is daar een band. De mooiste, de sterkste, de meest gepassioneerde, de meest intieme band. Hoe dan ook en waar ook maar. En die bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die intense gemeenschap die er bestaat in wie God is, in zichzelf, dat is voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een intense bron van vreugde. En daarom, wij dienen een vreugdevolle God. God is uitbundig in zijn wezen. God geniet. Wij dienen een vreugdevolle God. En je haalt het voortdurend uit de Bijbel. Je ziet het continu terug. Als je erop gaat letten. De Vader vindt vreugde in de Zoon. Dan is daar de doop. En de Zoon die komt op uit dat water. De hemel scheurt open. En daar is daar de stem van de Vader. Dit is mijn geliefde Zoon. Dan is daar de verheerlijking op de berg. En dan gaat daar die hemel weer open. En dan komt daar de stem van de Vader. En dan zegt de Vader, dit is mijn geliefde Zoon. En dan lees ik in Hebreeën 1. En daar wordt Psalm 45 geciteerd. En er staat dat de Vader vreugdeolie heeft uitgegoten over de Zoon. Dus ja, als ik me dat visualiseer, denk ik altijd, wat een enorme kan. Vol met vreugdeolie en de Vader giet het zo over de Zoon. Een beeld van overweldigende vreugde die de Vader over zijn Zoon heeft uitgestort. En het is een vreugde, ja, Jezus kende vreugde meer dan zijn gelijken, staat daar. Dus van alle hemelbewoners was de Zoon de geest degene die de meeste vreugde bezat. Van alle aardbewoners was de Zoon degene met de meeste vreugde. Er is geen vreugdevoller persoon in dit universum dan de Zoon. Ja, ja, maar hij is toch ook de man van smarten? Jesaja 53. Ja, ja, hij is de man van smarten. Maar dat was hij vooral in zijn vernedering, in zijn lijden, in zijn gang naar het kruis, in Gethsemane. Bij het graf van Lazarus, op Golgotha, aan het kruis, in de duisternis. Daarin, in dat werk van verzoening, daarin was hij die man van smarten. Maar Jezus is ook de Zoon van de Vader. En vreugdeolie is over hem uitgegoten. Hij is de meest vreugdevolle persoon in het universum. Er is onnoemelijk overweldigend veel vreugde. In wie Jezus is. En soms is het goed om tegen elkaar te zeggen. Als Jezus de kinderen zegent. En zegt, kom maar kinderen, kom maar tot mij. Dan heeft hij dat gedaan met een lach. Het is gedaan met een lach, dat kan niet anders. Kinderen die gaan niet naar nors kijkende, vervelende mensen toe. Nee, maar kinderen die rennen naar blijde, vreugdevolle mensen. Als Jezus dan veel te veel eten geeft aan duizenden mensen. 5 broden, 2 vissen. De verwarring alom. Reken maar dat Jezus genoten heeft. En Jezus die maakte allerlei grappige opmerkingen. En iedereen zat dan te grinniken, want ze hoorden hem. En ze, nou, alleen al, iemand bouwde zijn huis op zand. Ja, wij denken dan, ja, dat, hè, maar die mensen daar. Dat doe je toch niet? Jezus die had allerlei humor. Allerlei vergelijkingen. Allerlei metaforen. En voortdurend zette hij zijn mensen op het verkeerde spel. Op het verkeerde been. Jezus genoot daarvan. En vreugdevol. Een vreugdevolle Jezus. En hij, deze vreugdevolle Jezus, staat in het hart van ons evangelie. In het hart van het goede nieuws. Wat ik zo bijzonder vind, als we nog kijken naar de Heilige Geest. Dat is ook de geest van vreugde. En dan is daar de Vader uitbundig vol vreugde. En dan komt er het goede nieuws voor ons. Dat op een gegeven moment de Heer Jezus afdaalt vanuit de hemel naar de aarde. Om voor ons die deur open te zetten. Om ons uit te nodigen om te delen in de vreugde die er is in God. Nee. Maar dat is het evangelie. Het evangelie is niet, wij zijn zondaren. Dat is geen nieuws en het is geen goed nieuws. Dat weten wij. Het evangelie is dat er redding is. Dat daar waar wij eerst waren afgesneden van de vreugde van God. De engelen voor de Hof van Eden, voor die tuin. Geen toegang meer tot de boom des levens. Het vreugdevolle evangelie is dat die deur is opengemaakt. Dat de Heer Jezus de weg heeft gebaand terug naar de vreugde die we kunnen vinden in God. En daarom zegt hij ook in Johannes 15, die wijnstok, de rank, hij zegt, discipelen, leerlingen van mij, blijf toch in mij. Want als je in mij blijft, oh, dan zal ik je vreugde geven en dan zal je vreugde volkomen zijn. Het kennen van Jezus is het kennen van vreugde. En als we vanaf dit punt gaan wandelen op de weg van de lach. Als wij ons uitstrekken naar ik wil Christus kennen. Zoals Paulus dat deed. En als wij gaan wandelen op die weg van de lach. Dan gaan we meer en meer de komende weken ontdekken. Waarin vindt God nu vreugde? Het is als een deur naar het dieper en rijker kennen van zijn hart. En wat daarin leeft. En ik zou je willen aanmoedigen. Mis geen enkele zondag. En als het wel gebeurt, lang leven de nieuwe website. Luister de preken terug. Blijf erbij. Want wij hebben een opdracht in deze wereld. En onze opdracht is niet, wees die sombere kerk. Er is genoeg somberheid. De opdracht is, verheug je in mij. En deel de vreugde die je vindt in wie ik ben. Deel die toch uit in deze wereld. Tot de dag dat de aarde zal openbarsten van vreugde als Jezus terugkomt. Maar tot die dag, laten onze mensen zijn. Die leven met een glimlach. Die samen met Paulus kunnen zeggen, ik ben verdrietig. Oh, wat zijn er intens verdrietige dingen. Maar toch ben ik altijd verheugd. En nu voelen wij samen. Dat is geen oppervlakkige happy-clappy vreugde. Nee, dat is een vreugde die voortkomt uit genade. Dat we gewoon bedremmeld en zonder woorden staan te staren naar de schoonheid van wie God is. Dat wij opeens beseffen, ho, dat evangelie. God heeft de deur opengezet. Wij mogen hem kennen. Heb je dat wel eens voorgesteld? Er is nu aan de rechterhand van de Vader een mens in een verheerlijk lichaam. En zijn naam is Jezus. En als wij in Jezus zijn, dan worden wij opgenomen in dat wezen van God. En kunnen we putten uit zijn vreugd. Dat we zo'n kerk zijn die dat aandurven te gaan. Wij gaan wandelen op de weg van de lach. En dan geloof ik dat God ons wil zegenen. Met meer openbaring en meer vreugde dan we tot nu toe kennen. En als we zo gaan bidden, dan gaan we de Heer danken voor de schoonheid van zijn wezen, voor wie die is. En we gaan ook een moment de gelegenheid geven om te zeggen, Heer Jezus Christus, ik wil u kennen. Want misschien zit jij hier en ben je op zoek. En heb je overal gezocht naar een vreugde die blijvend is. Heb je het nergens kunnen vinden. Dan mag dit woord van morgen ook voor jou zijn. En misschien is het dan wel net als met die verloren zoon, dat jij vandaag terug mag keren naar de Vader. Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. Dat vanmorgen een moment van thuiskomen is voor jou. En dat je merken mag, die Vader, hij omkleedt mij. En hij maakt een feestmaal klaar. En dat er vreugde is in de hemel. Omdat iemand weer de weg gevonden heeft naar het hart van God. Door het werk van Jezus. En misschien ben jij dat wel. Dat vanuit dit woord vanmorgen, dat naar je toe gaat. Mijn zoon, mijn dochter. Die uitnodiging van de Heere Jezus. Dat Jezus zegt tegen jou vanmorgen. Stop toch om het elders te zoeken. Kom toch bij mij. Kom toch bij mij. En zeg het maar na met Mozes. Toon mij uw heerlijkheid. Zeg het maar na met Paulus. Ik wil u kennen, Heere Jezus Christus. En mijn vreugde vinden in u. En als ook maar iets is in jouw hart op dit moment. Dat zegt van ja, eigenlijk zou ik dat willen bidden. Eigenlijk zou ik dat willen zeggen. Eigenlijk zou ik mijn hand willen uitstrekken naar de hemel. En thuis willen komen bij de Vader. Mag ik je dan zeggen. Laat dit moment dan niet voorbij gaan. Maar proef vanmorgen de vreugde die alleen Jezus kan geven. Ik wil je de gelegenheid geven tijdens het gebed. En in de tweede plaats wil ik je ook de gelegenheid geven. En misschien wandel jij al jaren met de Heer. Maar dat je bent kwijtgeraakt. Die vreugde is weggelekt. En je bent gaan staren naar omstandigheden. En dat is dat volk Israël. Het is een achtbaan van boos en blij en boos en blij. Dat je vandaag mag zeggen. Als respons op het woord. Ja, maar ik kies ervoor. Vandaag. Ik zal mijn vreugde vinden in Jezus. Ik kies ervoor vandaag. Ik zal mij verblijden in hem. En dat je met Paulus, met Mozes mag zeggen: ik ben liever hier met u dan in een land van overvloed zonder u. En daarom kies er opnieuw voor, Jezus, om mijn vreugde te vinden in u. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, hier zijn wij als uw gemeente. En we eren u. En we hebben er geen woorden voor als we tot ons door laten dringen. De schoonheid van uw wezen. Van voor alle eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid bent u die vreugdevolle God. Is daar die intense, gepassioneerde band tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Die onuitputtelijke bron van blijdschap die u vindt in uzelf. Het is een mysterie. En we hebben uw geest nodig om dat aan ons te openbaren. Om de diepte daarvan te peilen. En de rijkwijde te kunnen proeven. En het mooiste wonder is nog dat u met uw evangelie bent gekomen. Dat u zelf bent gekomen, Jezus. Dat u de deur heeft opengezet. Die wij als mensen zo keihard hadden dichtgesmeten. Dat u die deur hebt opengezet. Naar het opnieuw kennen van uw hart. Naar het opgenomen worden. In eenheid met uw Zoon Jezus. In de vreugde die er is in u. Wat een genade. We hadden er niet om gevraagd. U heeft het gedaan, nog voordat wij bestonden. De weg gebaand. En we willen u erkennen. We willen u eren. We willen u prijzen. En als we hier zo zijn als gemeente. Ja, misschien zit jij hier en zeg je: dit woord van morgen, ja, het was voor mij. Misschien heb je het overal gezocht. Vreugde die blijft. Geluk wat niet weglekt. Hoop, voldoening, vervulling. Je hebt het nergens kunnen vinden. Dat klopt. Ten diepste is het alleen te vinden in Jezus. En het woord van Jezus aan jou vanmorgen is: verlaat dit pand niet, maar kom bij mij. Kom bij mij. En ik wil je uitnodigen als jij zegt: ik wil Jezus. Ik wil die vreugde die is in hem. Ik ontvang genade. En ik ga wandelen naar hem toe. Zeg dan Paulus maar naar: Heere Jezus Christus, ik wil u kennen. Ik wil Christus kennen. Zeg dan Mozes maar naar: toon mij uw heerlijkheid. En als die mensen zijn die dat tegen Jezus willen zeggen, wil je uitnodigen om dan je hand op te steken. Niet voor mij, maar voor jezelf. Naar de Vader toe. En als jij daar je hand op steekt, dan is dat jouw gebed. Heere Jezus Christus, ik wil u kennen. Zijn die mensen die dat willen, mag je hand opsteken. Dat is jouw gebed. God ziet jullie al. Steek je hand maar op. Voor het eerst, als je het overal gezocht hebt, kom maar thuis bij de Vader. God ziet jullie al. Vader, we bidden voor deze mensen. Heer, zegen hem. Kom met uw vreugde, kom met uw aanraking. Wees vervuld met Gods geest van vrede en vriendelijkheid en vreugde. Dat je vanaf vandaag mag merken: ja, de Heere Jezus begint met zijn openbaring van wie die is in mijn hart. En mijn leven is niet meer hetzelfde. En ik wil ook die uitnodiging doen. Misschien zit jij hier en heb je het nodig om vandaag te zeggen: Heere Jezus, ik kies er opnieuw voor om mij in u te verblijden. Ik ben ermee gestopt. Maar ik wil opnieuw dat tegen u zeggen: Heere Jezus, ik kies ervoor om mij in u te verblijden. Zijn er mensen die dat vanmorgen willen zeggen tegen Jezus? Mag ik je hand opsteken? Ik ook voor je bidden. Steek je hand maar op. Wat ziet jullie aan? Heer Jezus, hier zijn we zo als gemeente. En we willen ons verblijden in u. Heer Jezus. Want u bent de bron van vreugde. En we willen delen in uw vreugde. En ik wil je zegenen als je zegt in je hart. Als je zegt met je handen geheven: ik wil ervoor kiezen om mijn vreugde te vinden in Jezus. Wees daarin gezegend. En bekrachtigd met de Heilige Geest. En Vader, we zijn hier als gemeente en ja, we willen staan en gaan wandelen vanaf hier op de weg van de lach. O, geef ons uw openbaring de komende weken, dat we u steeds beter mogen leren kennen in wie u bent. Dat we ook gemeente kunnen zijn naar uw hart in een wereld op drift. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen.